106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom weer bij Kerk in Delft, het programma van de kerken. Maar voor alle Delftenaren die luisteren, welkom. We hebben weer een interessante uitzending, verklap ik maar vast. We hebben als gast Dennis Verboom. Dennis Verboom is geestelijk verzorger van de Lindenhof, het verzorgingscentrum, zeg ik dat goed? Verpleeghuis?
Inmiddels
verpleeghuis.
Meer verpleeg, maar ja. Het is officieel nog een soort verzorgingscentrum.
Ja, precies. En het staat naast de Hofkerk in de Kuiperwijk in Delft. Ja. En hij gaat vertellen over zijn werk en wie hij zelf is. We gaan in gesprek met Dennis Verboom. Welkom, Dennis.
Dankjewel.
Ja. Dennis Verboom is geestelijk verzorger van de Lindenhof. Misschien dat je even iets over jezelf kan vertellen. Wie is Dennis Verboom?
Ik ben 35 jaar. Ik ben inmiddels 10 jaar predikant geestelijk verzorger. Ik kom oorspronkelijk, ben ik geboren in het ziekenhuis van Delft. Wat er nu niet meer staat. Maar ik ben opgegroeid in het Westland. In Schravenzanden, het Brede Dorp. En daar tot mijn 20ste blijven wonen. En toen was ik al aan het studeren in Leiden. Voor predikant. En toen ben ik daar ook op kamers gegaan en daar ben ik eigenlijk blijven hangen. Dus tot op de dag van vandaag leienaar, zoals ze zeggen. En ik wist op mijn 6e dat ik dominee wilde worden. En die droom is eigenlijk wel uitgekomen.
Ja, want wat maakt dan dat je op je 6e denkt van dit wil ik?
Toen dacht ik heel erg van, ik vind de verhalen uit de Bijbel heel erg mooi. Daar wil ik wat mee. En ik wil iets met mensen. En ik wil iets met God. Ja, en toen is er langzaam iets gegroeid van, dan moet het maar dominee worden. Ja. Daar komt het wel aardig bij elkaar.
Heb je dat ook echt vast kunnen houden, ook in je tienertijd? Of?
Niet altijd. Niet altijd. Er waren ook wel periodes dat ik... je werd ook wel een beetje mee gepest. Een rare keuze om als jochie al te roepen dat je dominee wilde worden. Dus ik heb toen ook nog wel gedacht aan rechten. Ik heb ook nog een poosje rechten naast theologie gestudeerd. Maar eigenlijk toch de hele tijd weer uitgekomen bij... ja, maar ik wil toch eigenlijk wel dominee worden.
Ja.
En dat ben ik uiteindelijk toch ook wel geworden.
Ja. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat het tegenwoordig ook vragen oproept. Want het is geen voor de hand liggende keuze.
Nee. En
sowieso om als jonger bezig te zijn met geloof, met God, met kerk.
Nee. Nee. Ik kwam uit een wel redelijk traditionele omgeving. Veel klasgenootjes, zeker op de basisschool, gingen zondag naar de kerk. Maar... dat was niet zo dat ze nou in de rij stonden om ook dominee te worden of daar heel actief mee te worden. En ik riep dat al wel, dat ik dat wilde. Dus ja, op de middelbare school waren er ineens ook wel veel meer andere kinderen die helemaal niet naar de kerk gingen of daar helemaal niks mee hadden of dat belachelijk vonden. Dus ja, dan word je al snel een beetje weggezet, zo van, nou ja. Waar heb jij het nou over? Wat moet je daar nou mee? En dat is soms wel eens lastig geweest.
Ja.
Dus, maar uiteindelijk toch vol blijven houden.
Doorgezet, afgestudeerd. En
afgestudeerd.
Hoe is je weg daarna verder gegaan?
Nou, ik had altijd het idee, ik kom ergens in een pastorie terecht. En dan ga ik leuk wijkpredikant worden. En naarmate de studie vorderde, dacht ik van, ik ben nog heel jong als ik klaar ben. En als je dominee bent, dan denken mensen ook wel eens dat je alles en van alles verstand hebt. En dat vond ik zeker toen, dat ik dat absoluut nog niet had. En er was toen toch ook nog wel iets van, ja, een beginnend predikant die gaat ergens naar het oosten of het noorden, ver weg van de Randstad. En toen had ik zoiets van, ja, dan zit ik heel ver bij mijn vrienden, bij mijn familie vandaan. Ik ben alleen. op wie of wat ga ik terugvallen, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat vond ik een predikantschap wel, maar niet op die manier. En toen kwamen er eigenlijk twee vacatures langs in de Lindenhof en bij Cirelo Monster, het Westerhonk, zorginstelling voor mensen met een verstandelijk handicap. En daar had ik al wat werkervaring ooit. En ik ben in beide vacatures aangenomen. En ik had eigenlijk al heel snel zoiets van, ik ben hier op mijn plek, ik ben hier geroepen. En ik mag hier dominee zijn.
Ja, dus dominee op een hele speciale plek.
Ja. Ja.
Ja, heb je daar nog voor bij moeten studeren? In de zin van extra pastorale training? Of?
Toen was daar nog niet zo heel veel aan de extra aandacht voor. Tegenwoordig wel. Ik heb zelf wel wat op eigen initiatief bij gespijkerd. En bij geleerd. Maar ik ben, ja, het is ook op een gegeven moment een kwestie van gewoon gaan doen.
Ja.
Dus
ervaring opdoen.
Ja, ja.
Wel met twee heel verschillende doelgroepen.
Met twee verschillende doelgroepen, ja, inderdaad. Er zitten overeenkomsten tussen, dat zeker. Ouder wordende mensen met, zeker wanneer mensen dementie krijgen. En niet meer beschikken over volledige cognitieve vermogens. Of niet meer makkelijk zich uit kunnen drukken in taal. Nou, daar zit een overlap mee met mensen met een verstandelijke beperking die niet altijd over een volledig taalveld beschikken.
Ja.
Maar er zitten ook zeker hele grote verschillen in. De mensen, de ouderen, die zitten meestal in een verliessituatie. Die komen uit een gezond, werkend, normaal bestaan.
Ja.
En die moeten gaan inleveren. En de mensen op het Westerhonk, die eigenlijk, die weten in die zin niet beter. Het is hun hele leven is zoals het is. En die hebben wat minder die verlieservaring. Die hebben wel op een andere manier ook wel. Maar dat stukje, ja, die zijn altijd verstandelijk beperkt geweest. Op een enkeling na die later iets heeft gekregen. Maar de meeste die weten niet beter dan dat ze zijn zoals ze zijn.
Ja.
En daar zit een verschil tussen.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook heel verschillende vragen oproept bij mensen.
Ja, ja, ja. Ja.
Met ouderen met alles wat ze meegemaakt hebben, nu merken dat het allemaal minder wordt.
Ja, daar zit wel een verschil tussen.
Ja, kun je iets zeggen over vragen die je zo tegenkomt in gesprek met ouderen?
Ik kom nog wel eens de vraag tegen, zeker wanneer mensen zo oud worden dat ze eigen kinderen overleven. Waarom gaat mijn kind eerder dan ik? Waarom moet ik dit nog meemaken? Als het leven zo is zoals het nu is, dan hoeft het niet meer voor mij. Maar mag ik dat eigenlijk wel zeggen? Is God niet degene die bepaalt wanneer ik thuis mag komen of niet? Mag ik daar wel om vragen? Dat zijn wel heftige, soms hele heftige en indringende gesprekken die je daarover voert.
Ja.
Hoe heb ik het gedaan in mijn leven? Waar heb ik spijt van? Wat had ik anders willen doen? Het zijn vaak gesprekken waarvan je je realiseert dat het soms de laatste keer kan zijn dat iemand zo'n gesprek voert. En dan is het echt balans opmaken van wat is mijn leven waard geweest. En dat is heftig, maar dat is tegelijkertijd ook wel weer heel erg mooi als je met elkaar ontdekt dat er ook wel weer hele mooie dingen zijn gebeurd.
Ja, want dat met elkaar ontdekken, dat suggereert eigenlijk van ik kom niet even snel een antwoord geven op die vragen.
Nee, ik één ding heb geleerd is dat ik geen dominee ben van antwoorden. Ik denk ook de dominee, ik zeg wel eens gekscherend, de dominee die alle antwoorden paraat heeft, die moet u niet geloven.
Nee.
Want volgens mij is het leven daarvoor veel te complex.
Ja.
Dus het is veel meer samen zoeken. En iemand ook laten helpen om eigen antwoorden te formuleren. En dat is iets persoonlijks. En dan kan ik wel zeggen, ja, maar het zit zus of zo. Maar ken ik die ander goed genoeg om dat voor diegene te beantwoorden?
Ja, hoe zou je ooit voor iemand kunnen antwoorden waarom iets gebeurd is in zijn leven?
Ja, Dus daar ben ik veel, ja. Daar ben ik heel terughoudend in geworden. Ik denk de enige manier waarop ik het, ja, gered klinkt heel zwaar en het klinkt zwaarder dan dat ik het bedoel. Maar toen ik begon, zeiden mensen van, goh, wat moet jij nou als jonge vent bij die hoogbejaarde mensen? Ik zei, nou, volgens mij is de grootste fout die je kan maken als iemand zit te vertellen over, ik heb een Tweede Wereldoorlog meegemaakt, ik ben verliefd, verloofd, getrouwd, maar ik heb ook mijn partner weer verloren, we hebben kinderen gekregen. En ik zeg dan als jochie van 25 was ik toen, oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En dat kan ik me dus niet voorstellen. Nee. Vertelt u maar. Dus daar ben ik heel erg heel erg open in geweest. Zo van, vertelt u alsjeblieft uw levensverhaal en u beslist zelf wat u aan mij kwijt wil en wat niet.
Ja.
En ik ga niet oordelen of zeggen, nou, dat had u beter zus of beter zo. Nee, dat een hele open houding. En dat heeft vertrouwen gewekt bij mensen.
Ja.
Waardoor ik hele mooie, waardevolle gesprekken heb mogen voeren, nog steeds mag voeren. Ook met mensen die er nu inmiddels niet meer zijn, maar waarvan ik wel die levenswijsheid van hen met mij mee mag dragen. En daar ook weer wat mee mag doen in in de omgang met andere mensen.
Ja.
En dat vind ik heel erg mooi om daar een schakel in te zijn.
Ja, dus je krijgt veel.
Ja.
En wat je krijgt, kan je ook weer inzetten.
Ja.
Verrijkt jouw horizon, jouw ervaring. Ja.
Zeker. Ja. Zeker.
Mooi om er zo in te staan. Je hebt het ook zelf aangedragen, dit lied. Heeft het voor jou ook echt betekenis wat betreft je werk?
Ja, zeer zeker. Omdat ik denk, voor mij zit de kern Emmanuel, God met ons. En het Hebreeuws, de Hebreeuwse vertaling van de godsnaam, JHWH, is zoiets als ik zal er zijn. En ik vind dat eigenlijk dat is, zo is God. En dat is ook mijn opdracht. Om er op een of andere manier voor mensen te zijn. Soms heel fysiek, direct aanwezig. Soms doordat je iets voor iemand regelt. Iemand bijstaat. Maar ik vind dat, dan komt God ook veel dichterbij. Als ik het alleen maar over God heb, denken heel veel mensen al snel aan een hoogbejaarde man met een lange baard, ergens ver weg in een hemel. En voor mij is, ik zal er zijn, komt God veel concreter om mij heen, wordt hij zichtbaar in wat mensen voor elkaar betekenen. Wordt het een soort kracht die je overal om je heen ziet. Zonder dat het dan direct heel zweverig wordt. Want voor mij is God nog steeds een persoon die ook in de hemel is, maar ook heel dichtbij. En dat vind ik, in die dienst, op die manier in zijn dienst te staan, vind ik heel mooi. En daarom raakt het mij ook dat je dan zingt, ook om Emmanuel. Van dat mensen soms zo erg iemand missen die hen nabij is. En dat je dan hoopt dat die mensen iets ervaren van, hey, wacht eventjes, maar ik ben niet alleen. Ik hoef niet alleen door het leven.
Ja.
Dus vandaar mijn keuze voor dit lied.
Ja. Is dat ook hoe je werk als pastor verstaat? Van allereerst erbij zijn. Mensen laten ervaren. Van, je staat er niet alleen voor. Ja. Er wordt naar je geluisterd.
Ja, heel duidelijk. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ik hoorde nog eens iemand zeggen, het, ook als een situatie heel moeilijk en lastig is, het uithouden met.
Ja. Soms kan het. Is dat het enige wat er nog overblijft.
Ja. En dan niet weglopen of in de oplossingen gaan zoeken, maar puur gaan voor, ik luister naar u, ik ben bij u. U mag zeggen wat u op uw hart hebt. We brengen dat voor God. En veel meer lijk ik dan ook niet te doen. Maar dat kan al zo heilzaam zijn, zo helpend.
Ja.
Dat iemand eindelijk zegt, hè, eindelijk kan ik het een keer vertellen?
Ja.
En misschien wil iemand het daarna nog 5, 6 keer vertellen. Nou, als dat helpt, dan luister ik.
Ja. Als je nou werkt in de Lindenhof, hoe kom jij aan de contacten daar? Hoe worden mensen op jouw pad gebracht?
In principe valt iedereen die in huis woont onder mij. We werken als geestelijk verzorgers. Dat is denk ik het grote verschil met een wijkpredikant. Een wijkpredikant heeft doorgaans een kaartenbak met de adressen van de mensen die al dan niet kerkelijk in ieder geval ingeschreven zijn en al dan niet kerkelijk betrokken. En dat is de prioriteit. En mijn, als geestelijk verzorger werk je meer categoriaal. Je werkt echt voor al de mensen die in dat huis zijn, ongeacht welke achtergrond ze hebben. Dus ik probeer, het lukt niet altijd even snel, maar ik probeer iedereen zo snel mogelijk in ieder geval even kennis te maken. En soms vraagt dan iemand zelf van, goh, wilt u een keer bij mij langskomen? Soms geeft de verpleging het aan of de familie. Of denk ik zelf van, hé, wacht eventjes, het is goed om daar eventjes langs te gaan. En dat zijn dus niet alleen protestants-christelijke mensen. Dat zijn soms niet eens kerkelijke mensen. Maar die wel behoefte hebben aan een goed gesprek. En daar ben ik dan ook voor.
Ja.
Van, vertelt u maar, wat kan ik voor u betekenen? En nou ja, daar komen hele mooie... ook bij mensen die misschien nooit bij een kerk hebben gehoord. Die zitten wel met zingevingsvragen. Volgens mij zit ieder mens daar namelijk vroeg of laat een keer mee. En dan is het fijn dat je daarmee met die mensen in gesprek kan, daarover.
Ja. Ja, komt dan ook voor dat je kennis maakt met mensen die in de Lindenhof komen wonen, maar dat is ook het enige, daar blijft het bij?
Soms wel. Soms zegt iemand van, nou, ik heb daar niet zo heel veel behoefte aan, maar fijn dat u er bent. En dan groet je iemand wel in de gang en je maakt af en toe eens een praatje. Goh, hoe gaat het met u? En dat wordt erg op prijs gesteld, maar dan ga je niet per se met iemand een heel gesprek zitten voeren als iemand daar niet op zit te wachten. Het is niet zo van, u moet met de geestelijk verzorger praten.
Nee.
Dus daar maak je wel een keuze in.
Ja, je bent beschikbaar.
Ja, ik ben beschikbaar. 1 dag in de week ben ik daar. Dus ik moet ook wel soms een beetje uitkijken van, hè, wat kan ik wel, wat kan ik niet doen.
Ja. Het klinkt als niet heel veel.
Een relatief klein huis. En het is een beetje met een verdeelsleutel werken wij qua zoveel bewoners. 1 geestelijk verzorger op zoveel bewoners en dan wordt er gerekend. En dan kom je voor Lindenhof, hebben we nu uitgemaakt dat ik daar 1 dag in de week kom. Dat is al heel lang zo. Er zitten in Lindenhof relatief veel mensen die ook nog contact hebben met hun eigen wijkpredikant.
Oh ja.
Of die ouderlingen op bezoek krijgen. En die dat geloofsgesprek dus al op een andere manier ook voeren.
Ja.
Dan, het wil niet zeggen dat ik daar dan dus niet voor hen ben. Maar dan heb ik wel zoiets van, dan kijk ik eventjes van, dan ga ik liever in die uren die ik heb naar iemand die helemaal geen bezoek krijgt en die dat wel ook prettig vindt.
Ja.
Dus ik kijk altijd een heel klein beetje van, wie heeft het nodig en wie heeft het ook niet op een andere manier al georganiseerd.
Ja, dus dat brengt je misschien wel sneller bij mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben.
Juist, ja. Ja, dat is wel dan, dat is dan de afweging die je maakt.
Ja, en werk je, hoe moet ik dat voorstellen als geestelijk verzorger? Zit je echt in een team? Waar ook de andere mensen die zorg verlenen in zitten? Of werk je meer eigenlijk solistisch in het geheel?
In het huis werk je. Je hebt in die zin wel een aparte plek. Want ik heb in het huis geen directe collega's. We hebben bij Pieter van Vrees wel een team geestelijk verzorgers. Waar je wel overleg mee hebt en waar je afspraken mee maakt en je neemt voor elkaar waar als het moet. Maar in huis zelf ben ik de enige. Maar er is heel goed contact met de zorgmedewerkers. Dus dan overleg je ook wel van, hey, wacht eventjes. Bijvoorbeeld tijdens het wassen heb ik gemerkt dat mevrouw die en die heel erg verdrietig is om iets wat er gebeurd is. Zou jij daar een keer langs willen, Dennis? Ja. Want ik merk dat ze daar constant wel weer over begint. Maar wij vinden het ook weer lastig, want wij moeten ook weer verder. Dus zou jij dat willen oppakken? Nou, dan ga ik op die manier daar langs. Dus wat dat betreft is er een hele goede samenwerking.
Ja, want ook het personeel signaleert dingen.
Ja.
Geeft dingen aan. In die zin ondersteun je hen ook.
Ja. Ja. Van hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Nou, dat werkt eigenlijk heel. Die samenwerking die is eigenlijk heel erg goed in Lindhof. Dus.
Merk je dat je daarmee ook soms geestelijk verzorger van het personeel wordt? Of,
Nou, dan moet ik soms een beetje mee uitkijken in die zin van dat niet helemaal mijn taak is. Maar tuurlijk luister je ook naar mensen die als een medewerker iets heel heftigs heeft meegemaakt. En die moet daarna wel weer de werkvloer op. Tuurlijk luister je dan ook eventjes en je deelt dat. En je hebt het daar eventjes over, goh, wat doet dat dan met jou? En helemaal als dat zorg gerelateerd is, als iemand iets heel heftigs meemaakt bij een bewoner, ja, dan ben je daar uiteraard, zou ik bijna zeggen, om dat ook te ondersteunen, te helpen. En in die zin, je bent niet officieel ook de geestelijk verzorger van de medewerkers. Maar er zit een stukje bij, dat vind ik bijna niet meer dan logisch, dat je dat ook doet en daar ook voor hen bent.
In die zin ben je integraal onderdeel van het hele huis.
Ja, ik voel wel echt
bij,
dat ik helemaal onderdeel ben van het hele team Lindhof.
Ja.
Dus ik ben ook lid van de personeelsvereniging. Ik ga ook mee met de uitjes en alle leuke en gezellige dingen. Dat ik dat ook belangrijk vind.
Ja.
Dat niet de geestelijk verzorger alleen maar er is op de dagen van, oh jee, we zien het niet meer zitten, wat nu?
Ja, niet alleen de zware momenten, maar ook de mooie, de luchtige momenten. Ja.
Ik heb altijd ook wel een beetje de regel gehad, als je niet met elkaar kan lachen, dan lukt het ook vaak niet goed om met elkaar te huilen.
Ja.
Dus want dan weet je ook niet goed wat je aan elkaar hebt. Dus op die manier denk ik dan van, dan wil je daar ook aan deelnemen met elkaar.
Ja.
Dus ik heb afgelopen week bij de Sinterklaasviering heb ik liedjes gespeeld op de piano. En dat vind ik ook gewoon, dat hoort er ook gewoon bij mijn. Dat vind ik, dat hoort er ook bij. Daar hoor ik ook bij te zijn. Dat vind ik ook leuk om te doen.
Ja.
Bewoners vinden dat hartstikke leuk. En zo wissel je dat met elkaar.
Ja. En daarmee wordt ook echt iets zichtbaar van wie je zelf bent.
Ja. Van wat ik ook heel erg leuk vind om te doen. Hoe ik betrokken ben.
106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
De komende week staan er toch weer wat activiteiten op stapel. Waar de kerken ook aan bijdragen. En het eerste is lichtjesavond. Komende dinsdagavond is de hele stad weer een grote kerstmarkt. Kerstboom wordt aangestoken op de markt en ook de oude en nieuwe kerk staan open die avond. In de oude kerk is er een programma dat om 6:30 begint met orgelspel. Om 6:45 met een kinderkoor Wonderwijs uit Maassluis. 8:00 een optreden van een Black Gospel Koor uit Den Haag, Miracles. En om 9:00 nog een vocal group, Close Harmony. 4 mannen, 5 mannen uit Waddinxveen die gaan zingen. Dus een interessant programma. Ook in de wandelgangen is van alles te doen. De Nieuwe Kerk heeft een bijzonder programma ook. Daar komt de zogenaamde zandtovenaar Gert van de Vijver, die live zandkunst maakt. Samen met een gospelkoor, Garis, Cheris. En zij geven 3 keer hetzelfde optreden. Om 7:30, om 8:30 en om 9:30. Tijdens de optredens gaan de deuren dicht om de toeloop een beetje te stroomlijnen. Maar een kwartier voordat het begint kunt u terecht in de kerk. En kunt u een plekje veroveren. Dus dat is komende dinsdag in de Oude en Nieuwe Kerk. Dan hebben we in de Nieuwe Kerk volgende week zaterdag, dus over een week, om 2:00 middags een stadsgesprek in de serie Stadsgesprekken over maatschappelijke onderwerpen. En de titel van dat stadsgesprek is Het Nieuwe Ouder Worden. En wat jong en oud aan elkaar kunnen hebben, is de ondertitel. En de sprekers zijn Marian Berk. Marian Berk is bekend van het Algemeen Dagblad en van de Libellen. En is nu ook op leeftijd, heeft ook een boek erover geschreven, Nooit te Oud. Tweede spreker is Jurjen Venema, een emeritus predikant, dus een predikant in rusten, om het zo te zeggen, van de protestantse gemeente in Delft. En hij weet aan de lijf hoe het is om met lichamelijke of achteruitgang te maken te hebben. Maar hij zal ook vertellen hoe hij toch probeert positieve waarden van het leven hoog te houden. Dus het wordt een boeiend gesprek waar u alle hartelijk voor uitgenodigd bent. En de toegang is gratis. Als u inderdaad ook even meldt bij de kassa dat u komt voor het stadsgesprek in de Nieuwe Kerk. Volgende week zaterdag. 2:00. Inloop vanaf 1:30. Van harte welkom. Ik praat verder met Dennis Verboom, die hier al een tijdje is aangeschoven. Geestelijk verzorger van de Lindenhof en ook geestelijk verzorger van Seer en Loo in het Westland. Dus twee hele verschillende doelgroepen, verstandelijk gehandicapten en ouderen. We hoorden net over stadsgesprek over ouderen, over dat... Nou ja, het staat in het teken van oud zijn is niet alleen maar achteruit gaan. Heeft ook een waarde. Wat heb jij zo geleerd van ouderen in de loop van de jaren?
Wat ik heel waardevol vind van gesprekken met ouderen, is dat het, als het om geloof gaat, dat het dan niet mooie... gepolijste regeltjes of geloofswaarheden zijn. Maar het zijn geloofswaarheden of dingen waar men in gelooft en men op vertrouwt, die een leven lang gerijpt zijn. Men spreekt uit eigen ervaring. Men spreekt ook over de moeilijke kanten daaraan. En ik denk dat dit geeft een veel eerlijker beeld van... wat geloof voor waarde is, dan wanneer je zegt, nou dat moet je geloven, want het is zo het is. Zoiets.
Ja.
Dat ik denk van, ja, maar er is een hele leven lang, is dat gerijpt. Dat is niet iets van het hoofd geworden, maar dat is vaak iets van het hart geworden. Van dit vind ik echt, dit heeft voor mij zoveel meer waarde, hier en hierom. En dat ik denk, God, daar kunnen wij jongeren zoveel van leren.
Ja.
Nu wordt het vaak door jongeren gezien als, ja, iets van vroeger, wat moet je daar nou mee? Daar geloof je toch niet in? En de wetenschap dit. Terwijl ik denk, als ik die verhalen hoor van de ouderen met wie ik in gesprek ben, dan is het vaak niet dingen van, nou ja, je moet het nou maar aannemen, het is zoals het is. Maar het zijn verhalen die zijn in hun eigen leven gegroeid, als het ware. Die zijn gerijpt, dat heeft betekenis. Dat raakt ze. In de tijd na kerst moet ik altijd denken aan een van mijn eerste kerstfeesten in Lindenhof, waarin ik voorging in de kerstviering. En er zaten twee ouderen, de een was 103, 104, de ander was volgens mij 101.
Zo.
En ze konden allebei niet meer goed lezen, want hun gezichtsveld was beperkt geraakt. Hun gehoor was ook achteruit gegaan en ze zaten helemaal vooraan. En je moet bedenken, het waren twee ouderen die de Tweede Wereldoorlog bijna volwassen hadden meegemaakt.
Ja.
En die zongen, o vrede vorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. En toen dacht ik, ja, maar u weet het verschil tussen vrede en oorlog.
Ja.
En dat kwam uit hun hart. En dan denk ik, dat zit zo diep op dat moment. Ja, dat maakte toen op mij ongelooflijk veel indruk.
Ja.
Daar werd ik echt, dat raakte mij. Ja. En dan denk ik, dat volgens mij raakt anderen dat ook.
Ja.
En ja. Ik denk daarin, zeg ik wel eens, daar hebben ouderen zoveel waarde voor nieuwe generaties.
Ja.
Als ze daarover kunnen praten met hun klein of zelfs soms met hun achterkleinkinderen. Ja, dat is heel erg mooi wat er dan gebeurt.
Ja. Ja, hoe zouden de generaties meer met elkaar in contact kunnen komen? Heb je daar ideeën bij?
Ik zou sowieso zeggen, als je nog een opa of oma hebt, laat de kans om daar op bezoek te gaan en te praten niet voorbij gaan. Dat is denk ik één.
Ja.
En twee is denk ik dat we als kerken dat waardevolle van die geloofs, dat geloofsleven van de ouderen, dat we daar juist in het contact met jongeren, dat die wel eens dat die iets kunnen bieden daarin, waarvan ik denk, ja, red je dat alleen maar door een populair programma op te zetten. Dat geeft een oprechte verdieping daaraan.
Ja.
En dat geeft ook een heel leuk, dat is voor mijn gevoel ook een soort kruisbestuiving. Jongeren kunnen wat leren van ouderen. Ouderen die voelen zich ineens wat minder buitenspel staan. Vaak zijn het ouderen die ook niet meer naar de reguliere kerkdiensten kunnen. Ja. Dus die vinden dat toch ook al een verlieservaring. En als je die op die manier toch bij je gemeenteleven betrekt, en misschien ook wel bij juist de geloofsopvoeding van nieuwe generaties, ja, dan denk ik, volgens mij is dat heel erg verrijkend. En dan komt er ook wederzijds respect voor elkaar.
Ja.
Dus ja, dat zou ik wel de kerken meegeven. De mensen die niet meer fysiek aanwezig zijn, laat die proberen op een of andere manier nog wel hun verhaal te blijven laten horen in de gemeente. Want daar kan je zoveel van leren.
Ja.
Het zijn vaak hele wijze, mooie getuigenissen.
Ja, en dat is misschien dat er ook wel het beeld leeft van de ouderen. Ja, dat zijn de mensen die misschien wat starder zijn of wat ouderwets. Die kunnen al die veranderingen in de kerk niet meer meemaken. Maar mijn ervaring is eigenlijk dat vaak heel erg meevalt. Of dat ouderen vaak juist heel veel begrip hebben. Dat
ja.
Jongeren het ook weer op hun manier moeten doen. En
Wij hadden ooit het bestaan om in Lindehof op Goede Vrijdag in plaats van de Matthäus-passion toch maar eens de Passion te laten zien.
Oh ja.
En een van de mensen waarvan we het totaal niet hadden verwacht, zei, god, dat hadden ze in onze jeugd moeten hebben.
Ja. Zo'n reactie.
En die vond het helemaal geweldig.
Zo'n reactie kreeg ik ook een keer van een ouder echtpaar toen, onder andere mijn dochter en nog twee van haar leeftijd, zo rond 18 jaar toen, in de kerk, eigenlijk, zij mochten hadden de dienst voorbereid en zij mochten ook het praatje doen. En dat was best wel anders dan anders. Maar ik kreeg een reactie van ouderen van, dat hadden we in onze tijd moeten hebben.
Ja.
Ja.
Ja. En dat vind ik heel erg, als dat gebeurt, en dan kan ik ook, bijvoorbeeld in zo'n jeugddienst kan ik bijvoorbeeld ineens de psalm Oude Berijming laten zingen.
Ja, andersom ook.
Om te laten zien van, ja, maar dat is niet alleen maar oudbollig en ouderwets en dat moeten we vooral zo snel mogelijk vanaf. Nee, dat is ook iets wat hun heeft gevormd en wat helemaal, dat drukt iets uit wat hen te diepste raakt.
Ja.
Dus ja, dat vind ik dan, en dan komt er iets van een wederzijds gesprek op gang en dan denk ik van, dan wordt het niet meer in de kerk, daar hebben we een groep ouderen en daar hebben we een groep jongeren, maar dan heb je één gemeenschap waar iedereen zich in thuis kan voelen.
Ja.
En dat vind ik heel erg belangrijk van kerk zijn. Dat iedereen zich, en dat is misschien een beetje mijn stokpaardje, ook vanwege mijn werk met mensen met verstandelijke beperking.
Ja.
Maar dat juist mensen die kwetsbaar zijn, die makkelijk buiten de boot dreigen te vallen, dat die nou juist in de kerk wel een plekje hebben.
Ja.
En dat we daar als gewone, gezonde mensen heel veel van kunnen leren.
Ja, wat is gezond. Ja.
Ja.
Ja, is dat, je zegt het nou ja, nogal met passie.
Ja.
Merk je dat dat kerken daarin ook tekortschieten of dat het wel eens fout gaat?
Nou, ik vind het nog steeds heel jammer als mensen, ik hoor het soms rondom mensen met een verstandelijke beperking. Als bijvoorbeeld een bewoner van ons naar een gewone dienst gaat en daardoor heen geluid maakt. Dat er dan wordt gezegd, oh, dat is storend, die moet maar niet meer.
Nou ja.
En dan denk ik van, ja, maar luister eens naar, we hebben een bewoner op het Westeronk. Als je niet oplet, dan denk je, nou, die zitten de hele tijd doorheen. Maar hij herhaalt, als je goed luistert, bepaalde woordjes uit mijn preek. Want hij zit heel actief te luisteren.
Hij verwerkt het alleen op een andere manier
hij
dan mensen gewend zijn.
Hij verwerkt het alleen op een andere manier.
Ja.
En hij zingt op zijn manier mee als het orgel begint te spelen. Maar hij stopt ook zodra het orgel stopt. Dus hij doet mee met de dienst. Ja, mag zo iemand een plekje hebben in een gewone gemeente? Van mij denk ik alleen maar, jongens, daar kunnen we heel veel van leren.
Ja.
En dat nou, het doet mij pijn als ik verhalen hoor van mensen die kwetsbaar zijn en die buitengesloten worden.
Ja.
Niet alleen ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, maar ook andere minderheden, homoseksuelen bijvoorbeeld.
Ja.
Dat ik denk, soms zijn die heel erg betrokken, maar die worden bijna, die worden ook soms met een botte opmerking buitenspel gezet.
Ja.
Waarvan ik denk, ja, dat moet niet mogen. Tuurlijk, ja. Je kan daar anders over denken, dat snap ik ook allemaal. Maar de kerk moet een plek zijn waar iedereen welkom is.
Ja.
Waar iedereen in eerste instantie gewoon aanvaard wordt zoals hij of zij is.
Ja, en kwetsbaar kan zijn.
Ja. En, ja. En juist binnen de kerk kwetsbaar kan zijn, omdat ik denk dat wij in een maatschappij leven waarin kwetsbaarheid vaak wordt weggedrukt.
Ja.
Geen plek heeft. En dan denk ik, nou, zouden we nou juist niet als kerk onderscheid kunnen maken door te zeggen, en in de kerk doen we dat nou net anders dan in de wereld.
Ja, en de kerk is ook een van de weinige organisaties waar jong en oud, rijk en arm bij elkaar zit.
Precies.
En met elkaar te maken heeft.
Ja.
En ook kan leren met elkaar om te gaan.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vind dat, ik heb wel eens de neiging om te zeggen, ik ben wat tegen categorie kerkdiensten. Dus misschien in een studentenstad als Delft niet direct handig om te zeggen van studentendiensten. Maar dan denk ik van, het mooiste zou zijn als iedereen een plekje in een, als de dienst zo ingericht is, en dat kan natuurlijk lang niet altijd helemaal, je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Dat snap ik ook wel. Maar wel dat iedereen zich aangesproken voelt. Van,
ja.
van de professor en de bankdirecteur tot en met iemand met een verstandelijke beperking die in de plantsoenendienst werkt.
Ja.
En alles daartussen. En man, vrouw, homo, hetero, jong, oud. Zou wat mij betreft een plek moeten krijgen.
Ja, dat zou ook wel betekenen dat er meer moet gebeuren dan alleen woordelijke dingen. Want als ik me herinner, ik ben opgegroeid in een gemeente waar twee predikanten van daaruit bij het verstandelijk gehandicapte pastoraat zijn gekomen. En zij zeiden altijd van ja, we moeten het niet alleen met woorden doen. Het moet ook gewoon zichtbaar worden, lijfelijk.
Ja.
Ja.
Ja, dat denk ik dus ook.
Ja.
En er zal altijd, tuurlijk, er zijn mensen die smullen van een preek van 25 minuten, waar we echt de diepte ingaan en diep theologisch eens even flink dingen gaan uitzoeken. En dat moet ook kunnen, maar er moet ook ruimte zijn voor mensen die dat misschien niet zo 1, 2, 3 mee kunnen maken. En die op een andere manier met het woord bezig zijn. En dat kan door middel van een gesprek, door middel van beeld, door middel van muziek. Ja, daar heb ik echt wel zoiets van. Laten we ook deze tijd gebruiken om wat te kijken van hey, hoe kunnen we die dienst zo inrichten dat die voor iedereen aansprekend is.
Ja. Ja, ik hou ook graag het ideaal hoog dat dat kan. Ja.
Volgens mij moet het lukken.
Het moet lukken, ja.
Dus het vergt alleen soms wat omdenken.
Ja. Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Ik wil ook graag Dennis Verboom heel erg bedanken voor het gesprek.
Graag gedaan.
En zoals aangekondigd, ik heb nog een korte gedachte van de week. Een gedicht, een gebed wat aansluit bij wat we ook zeiden. De naam van God is Immanuel. Ik zal bij je zijn. Het heet Komst en het is van Jaap Zijlstra. Heer, mijn God, mag ik geloven dat uw naam is, ik zal bij je zijn. Een naam als een afspraak, een belofte, een teken van leven. Mag ik geloven dat u ons leven binnenkomt, zo klein en kwetsbaar, zo aards en afhankelijk, als een pasgeboren kind? Mag ik geloven dat u tot ons komt als vredevorst, als heelmeester en raadsman die zich laat noemen Immanuel, God met ons? Hoe kunnen wij u danken voor de komst van Jezus, de man van belofte, die ons leidt naar het land van belofte? Geloofd zij uw naam. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Morgenavond wordt deze uitzending nog herhaald om 8:00 s'avonds. Volgende week zijn we weer terug om 1:00 middags of 12:00 middags met Kerk in Delft. En voor dit weekend en voor morgen, de zondag, wens ik u vrede en alle goeds.